Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 22. Al wie mij ziet, bespot mij boos de moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 22e psalm. luisteren wij eerst naar datgene wat de kerk beleidt in artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis aangaande de rechtvaardigheid en de barmhartigheid van God. Na voorlezing van artikel 20 zullen wij zingen het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 89ste psalm, na voorlezing van artikel 20. Vervolgens zal u gelezen worden uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 23ste hoofdstuk, de versen 33 tot en met 49. We noemden u Lucas 23 vanaf het 33ste tot en met het 49ste vers.
Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Oofschedelplaats, kruiselden zij hem al daar en de kwaadoeners, de een ter rechter en den ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij een geest. Als nu de hoofdman overonder zag wat er geschied was, vereerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerde weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren, van Galilea, en zagen dit aan.
De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het eerste gedeelte van het 34e vers van Lucas 23. Lucas 23, vers 34a, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Zingen wij het 8e vers van Psalm 22. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang, dat is spoedig, mij door de dood het hoofd in het stof doen bukken. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 22e psalm: aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, wie hebben Christus aan het kruis gebracht? Iemand antwoordt: Judas, want Judas heeft hem verraden. Verraden met een kus, het teken van de liefde. Als dat niet gebeurd was, was de kruisdood geen werkelijkheid geworden. Een ander zegt: er waren nog veel meer mensen bij betrokken. Neem het Sanhedrin. Voor het Sanhedrin moest de Heere verantwoording afleggen. Ze hebben een proces tegen hem gevoerd. Oneerlijk. Onrechtvaardig. Waarom? Wel, ze hebben valse getuigen opgeroepen. Heel veel valse getuigen zelfs. En die getuigenissen klopten ook nog niet eens met elkaar. Het Sanhedrin. Zij hebben hem verworpen als de door God gezonden en beloofde Messias. Als een godslasteraar hebben zij hem ter dood veroordeeld. Het heeft geklonken: hij is des doods schuldig. En het volk, aangehitst door de leidslieden, hebben zij gekozen voor Barabbas en tegen Jezus. En het is uitgeroepen: kruist hem. We hebben geen koning dan de keizer. Ook dat is gezegd. Wat een werkelijkheid. En Pontius Pilatus heeft ook zijn aandeel gehad in de kruisiging van Christus. Hij wist dat hij uit nijdigheid was overgeleverd. Meer dan eens heeft hij het gezegd: ik vind geen schuld in deze mens, en toch overgegeven om gekruisigd te worden. Want wat zeiden de Joden: als u deze loslaat, dan zullen wij u bij de keizer aanklagen dat u een opstandeling hebt losgelaten. De gunst van de keizer was hem meer waard dan een rechtvaardig oordeel. Maar de Heere zelf had van eeuwigheid besloten dat het zo gebeuren zou. Het is immers naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat zegt Petrus in Handelingen 2. Dat betekent natuurlijk niet dat allen die wij tot nu toe genoemd hebben daardoor vrijuit zouden gaan. Geen van allen hebben zo gehandeld om de raad van God te vervullen. Als er geen bekering gekomen is, heeft het rechtvaardig oordeel hen getroffen. Maar we moeten nog iets zeggen, geliefde gemeente. Weet u wat de Heere gaat leren op de leerschool van genade? Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. De zonden van die grote menigte die zalig zal worden, Die hebben de zaligmaker aan het kruis gebracht. Dat is ook beleden in artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De Heer heeft zijn rechtvaardigheid aan zijn zoon betoond. Want er moest betaald worden. De Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Zo lezen we dat in Jesaja 53. Zo alleen kan de Heere zijn barmhartigheid aan vijanden, aan tegenstanders, aan grote zondaren bewijzen. En uit dat lijden van Christus is alleen te verklaren dat vijanden met God verzoend worden. Christus, gekruisigd. En nu mogen wij vanavond stilstaan bij het eerste kruiswoord. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het eerste kruiswoord. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de bidder. Ten tweede het gebed. En ten derde de verhoring. Het eerste kruis wordt in de eerste plaats de bidder. Ten tweede het gebed. En ten derde de verhoring. We lezen in vers 34. En Jezus zeide. Dat woordje en legt verband met het voorafgaande vers. En wat staat daar? We lezen in vers 33. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Jezus werd gekruisigd met twee moordenaars. En juist op dat moment of vlak daarna heeft dit eerste kruiswoord geklonken. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Jezus, hij spreekt. Jezus, dat is de naam die hem gegeven is. Jozef en Maria hebben die naam niet uitgedacht, nee. Van 's hemels wegen is het hem bekendgemaakt dat hij deze naam zou moeten dragen. En hij is zoals hij genoemd is. Jezus betekent immers zaligmaker. Hij die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Jezus, hij spreekt. En de woorden die hij spreekt zijn een onderstreping van zijn naam. Zalig maken, dat betekent dat hij vergeving gaat verdienen en dat hij vergeving ook gaat toepassen. En hij vraagt ook om de toepassing van die vergeving. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij werd gekruisigd. Dat is ontzettend, geliefde gemeente. Die handen die nooit iets kwaads hadden gedaan, werden doorboord. Die hand die zojuist nog het oor van Malchus had geheeld. Doorboord. Die alleen maar goed hadden gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde. En die voeten die nooit met een zondige bedoeling ergens heen zijn gegaan. Jezus was immers zonder enige zonde. En hij wordt gekruisigd. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De enige geboren zoon van de Vader. In die kruisiging zien we de liefde van God de Vader. Stel je eens voor dat ik of een van u een kind zou moeten geven in de dood voor een ander. Dat zouden we toch niet doen. En zeker niet voor vijanden. God de Vader geeft voor vijanden het allerliefste wat hij heeft. Zou dat op deze Goede Vrijdag niet tot verwondering moeten strekken? Zouden we niet in eerbied en diep ontzag voor God neerbuigen en het uitspreken, o God, wat kan u toch bewogen hebben, uw enige geboren zoon, naar deze aarde te zenden? Dat is onbegrijpelijke, onbevattelijke, niet te doorpeilen liefde. Liefde tot vijanden. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In Adam voor dat verderf gekozen en na dat verderf op weg door eigen schuld en van die weg nooit af willen komen. We voelen ons thuis op die weg die leidt naar de eeuwige rampzaligheid, want we beminnen de zonde. En voor zulke mensen heeft God de Vader nu zijn Zoon naar deze aarde gezonden om te lijden en te sterven. De Zoon van God, hij liet zich kruisigen. Dat is toch ook een onbegrijpelijk wonder van liefde. Niet alleen liefde tot de rechtvaardigheid van God, maar ook liefde tot zondaren, tot vijanden, die van zichzelf niets anders zijn dan haters van God en haters van de naaste. Liefde. Onbegrijpelijk. Niet te doorpeilen. Woorden kunnen die liefde nooit op de juiste wijze omschrijven. We kunnen alleen maar in verwondering opzien naar het kruis, naar de zaligmaker die verhoogd is geworden aan het kruis, opdat hij daar voor de zonden van die ontelbare menigte zou gaan betalen, zou voldoen, zoals het ook staat in artikel 20, geput uit het woord van God. En straks klinkt het op het kruis. Het is volbracht. Dat betekent, er is betaald voor al de zonden van allen die zalig zullen worden. En dat predikt ons dat er verzoening is voor de grootste der zondaren. O, als u gebukt gaat onder uw zonde, onder uw schuld. Zoek het toch niet en blijf het toch ook niet zoeken. in zelfbetaling, het zelf in orde willen maken met God, dat is een doodlopende weg. Maar zoek het alleen bij Hem die vergeving heeft verworven aan het kruis en die nooit één schuldbeladen zondaar heeft weggezonden. Zondaren, schuldbeleidende zondaren, met een verbroken hart, met een verslagen geest, zijn welkom bij Hem. De bidder. Hij is gekomen op deze aarde om de werken van de duivel te verbreken. Dat liet hij zien tijdens zijn omwandeling. Zieken genas hij. En wat is ziekte? Dat is in het algemeen gesproken het gevolg van de zonde. Doden heeft hij opgewekt. Ook een gevolg van de zonde. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Genezingen en dodenopwekkingen laten zien wie hij is. Ik ben de enige en de volkomen zaligmaker. Zoek het toch bij mij niet alleen wat uw lichaam betreft, maar ook wat uw ziel betreft. Die ziel die mij laatst is doortrokken is van de zonde. Er is reiniging in het bloed van Christus. Want Hij heeft vergeving verworven en deelt die vergeving ook uit. Meer dan Simson is hier, zouden we kunnen zeggen. Waar heeft Simson om gebeden aan het einde van zijn leven? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Toen zijn ogen waren uitgestoken, waar bad hij om? Om nog één keer heel veel kracht te ontvangen, opdat heel veel vijanden door zijn sterven gedood zouden worden. Dat is ook gebeurd. En Jezus, waar bidt Hij om? Hij bidt om vergeving, opdat er vele vijanden behouden zullen worden, zalig zullen worden. Dus in dat eerste kruiswoord beluisteren wij de onderstreping van de naam Jezus. Als iemand gekruisigd werd, daar werd hem ook een verdovende drank gegeven. Want het was vreselijk pijnlijk als er de nagels door handen en voeten werden gedreven. En als het kruis omhoog werd gezet. De Heere Jezus weigerde dat. En hoewel zo'n verdovende drank hoogstwaarschijnlijk dus wel aan die andere twee gegeven is, hebben ze gelasterd. En niet alleen de zaligmaker gelasterd, maar vloeken en verwensingen, dat was heel gewoon op Golgotha. Als mensen gekruisigd werden. En nu zo heel bijzonder. Hier geen vervloeking. En hier geen verwensing. Maar een gebed. Dat was nog nooit gehoord op Golgotha. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Dat leidt tot de tweede gedachte. Gebed. De Heer Jezus heeft zijn Vader aangesproken. Hij wist zich ook in de weg die de Vader van hem vroeg. In de eeuwigheid was het hem volmaakt bekend wat er zou gebeuren in de tijd. zijn ja-woord heeft geklonken. Ja, ik wil mens worden. Ik wil een lichaam en een ziel aannemen. Ik wil in lichaam en ziel uw toren dragen. Ik wil in lichaam en ziel volmaakt gehoorzaam zijn. Om zo Jezus, dat is zaligmaker, te zijn. En toen de tijd daarvoor was aangebroken, is dat ook gebeurd. Geboren in Bethlehem. Daar was al geen plaats voor hem. En dat laat al iets zien van wat er gebeuren zou aan het einde van zijn leven. Uitgeworpen door het volk en de leidslieden. Gekruisigd. Geen plaats voor hem op aarde. Hangend tussen hemel en aarde, zouden we kunnen zeggen. Ook geen plaats voor hem in de hemel. Want wat gaat hij doormaken aan het kruis? De drieurige duisternis. De godverlatenheid. De helse smarten en benauwdheden. Opdat hij als zaligmaker verlossing van die helse smarten en benauwdheden zou verwerven en na opstanding en hemelvaart die verworven verlossing ook zou gaan toepassen. Niet aan beste brave mensen die eigenlijk wel een klein beetje de hemel verdiend hebben, nee. In het hart en leven van heilwaardigen, van zondaren. Hij verlost, denk aan de naam Jezus, van de heerschappij van de zonde in hart en leven. Hij verbreekt die slavernij die daar is, want we zijn slaven van de duivel. Hij stoot de Satan van de troon en neemt zelf plaats op die troon. En hij zegt het hier, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Een gebed om vergeving. Vergeving die hij zelf dus verdient door zijn leven af te leggen en zijn bloed te storten. Vader, de drinkbeker die de Vader hem geeft, drinkt hij leeg tot de laatste druppel toe. Hij stoot die drinkbeker niet van zich af, maar hij drinkt hem. Opdat die moordenaar, opdat zondaren, opdat die ontelbare schare uit de kelk des heils zou drinken. Dat is toch een wonder van goddelijke ontferming als dat gebeurt. Het gebed, vergeef het hun. Neem hun zonde weg. Nee, hij vraagt niet, open de aarde, opdat al die vijanden levend ter hel zullen varen. Hij zegt het niet, Vader, delg ze uit van voor uw aangezicht. Tref ze met uw rechtvaardige toren. Maar hij vraagt, vergeef het hun. Vijanden, tegenstanders die hem bespotten. Hij vraagt om vergeving. Hoort u immers wat het volk heeft uitgesproken in vers 35. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen, zo is de Christus, de uitverkorene Gods. Anderen heeft hij verlost. Eigenlijk zeggen ze daarmee, dit is toch de door God gezonden Messias of zaligmaker, verlossing immers. Maar in vijandschap, op aanstichten van hun leiders, hebben ze zich van hem afgekeerd. Zo wij is de Christus, de uitverkorene God, de door God gezonden Messias. En niet alleen het volk spotte met hem, ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. Ook die soldaten hebben met hem gespot. Erkenden hem ook niet als koning, bespotten hem in zijn koningschap. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, zo verlos u zelf en ons. En we weten dat ook die andere moordenaar eerst meegelasterd heeft. En u vraagt de Heere om vergeving, want zij weten niet wat zij doen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Ze wisten toch wel dat er 3 mannen gekruisigd waren. Ze wisten toch wat er plaatsvond. Ja, dat is waar. Maar voor velen was het verborgen dat hij echt de door God gezonden zaligmaker was. Als ze dat hadden geweten, zo zeggen de verklaarders, dan hadden zij zomaar de handen nog niet tegen hem uitgestoken. Als die soldaten dat echt geweten hadden, dan zouden ze hem zomaar niet gekruisigd hebben. Want zij weten niet wat zij doen. En dat lezen we later ook in het boek der Handelingen. Dat het uit onwetendheid gedaan is. En daar is vergeving voor zonden die uit onwetendheid bedreven worden. En daarom vraagt de Heere ook om vergeving. En die vergeving verwerft hij zelf. Op Golgotha, hangende aan het kruis: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij heeft niet voor nette mensen gebeden, maar voor overtreders. Denk aan dat hoofdstuk uit de profetieën van Jesaja, Jesaja 53. Dan staat er immers: en met de overtreders is geteld geweest, gerekend als zondaar, gerekend als wetsovertreder, gerekend als de allergrootste misdadiger die er ooit is geweest. Want de ergste misdadiger ging in het midden en die andere 2 naast hem. Met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonden gedragen heeft. Veler zonden. Het is maar niet voor enkelingen. Het is dan gelijke troost, geliefde gemeente. In het huis zijns vaders zijn vele woningen. Er is doen aan. Er is nog genade te verkrijgen. Als we dat nog niet kennen, buig dan de knieën. Heere, ontferm u over mij. Gedenk mij, zoals u dat ook bij die moordenaar gedaan hebt. En voor de overtreders gebeden heeft. gebeden aan het kruis. En dat gebed gaat eigenlijk nog steeds door. Denk aan Johannes 17. De Heere bidt, gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En dan bidt hij voor overtreders. En dat zijn wij nou allemaal, overtreders. Nou, dominee, ik heb nog nooit een moord begaan. Die twee moordenaars zijn toch slechter dan ik? Zou het zo zijn? Zou de Heere ons niet bewaren voor de uitleving van heel veel zonden? We zijn diep in ons hart ook moordenaars. Als we iemand niet kunnen uitstaan, als iemand haten, dat is het begin van moord. En we zijn haters van de naaste. We zijn zelfs haters van God. Ik las eens bij een Puritein. Als de zondige gevallen mens er de macht toe had, dan zou hij God doden. Want hij wil zelf als God zijn. Overtreders van al de geboden van God. Maar nu het wonder. De Heere bidt voor hen. En dat gebed wordt ook verhoord. Verhoring van het gebed. Gebedsverhoring. Onze laatste gedachte. Het oordeel is niet onmiddellijk gekomen over Jeruzalem en de inwoners van Jeruzalem. Dat heeft nog zo'n 40 jaar geduurd. 40 jaar is die stad nog gespaard. Na 40 jaar zijn de Romeinen gekomen, hebben die stad ingenomen na belegering en verwoest. Het oordeel. 40 jaar uitstel. Hoeveel uitstel zullen wij nog krijgen? U onder ons, die nog voor eigen rekening voortleeft, is God het niet waard gediend te worden? God de Vader, die zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot in de kruisdood toe. God de Zoon, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. God de Heilige Geest, die Maria overschaduwde en die inleidt in al de waarheid, doet delen in datgene wat Christus verworven heeft. Is de drie enige God het niet waard te dienen en te vrezen? En wat zullen we toch bij winnen, geliefde gemeente, als we de wereld blijven dienen? Als we net als de Joden zeggen, we hebben geen koning dan de keizer, we zoeken het beneden, we zoeken het niet bij God, maar we zoeken het in deze wereld. Al datgene wat die wereld biedt, dat is aangenaam en aantrekkelijk voor ons. U en jullie, je zult ermee omkomen. Zie aan de kruisiging hoe zwaar het oordeel van God is. En hoor het de zaligmaker uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jeruzalem nog gespaard, opdat daar in Jeruzalem het woord van God verkondigd zou worden, wet en evangelie gepredikt zouden worden. En dat is ook gebeurd. Na Goede Vrijdag is het Pasen geworden. Na Pasen de Hemelvaartsdag. En na de Hemelvaartsdag Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En als Jeruzalem direct was weggevaagd, dan zou daar in Jeruzalem nooit meer het evangelie verkondigd kunnen worden. Dan zouden al die vijanden die daar geroepen hebben, kruist hem, voor eeuwig zijn omgekomen. Maar dat wilde de Heere niet. Hij wilde ook in Jeruzalem vele zondaren bekeren. En hoor dan eens wat Petrus zegt in Handelingen 2 vers 23. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Het is inderdaad naar de raad en de voorkennis van God, maar de Joden worden schuldig gesteld. Zij hebben dat gedaan door de handen van de onrechtvaardigen, de volmaakt rechtvaardigen, gekruisigd en gedood. De Heere komt mee in die woorden. Dat is genade. Veroordelende woorden niet te verwerpen, maar te geloven, die te onderschrijven. Ik heb de dood verdiend. Ik heb het oordeel verdiend. En dat was de vrucht op de prediking van Petrus. Dat is verhoring van het gebed van Christus. Want er zullen er ongetwijfeld geweest zijn onder die 3000... die ook op de kruis over Golgotha gestaan hebben, gespot hebben met de zaligmaker. En toen, op de Pinksterdag, in het hart getroffen. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, doorboord in hun hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? We hebben het oordeel verdiend. We hebben vergeving van zonden nodig. Hoe zullen we daar deel aan krijgen? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Vergeving der zonden, dat doopwater wijst heen naar het bloed dat Christus gestort heeft op Golgotha. Er is vergeving, verzoening, vrijspraak, zaligheid. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Ongeveer 3000 zondaren bekeerd, hun zonden beleden, vergeving ontvangen. En we gaan daarvan zingen, derde vers van de 32e psalm. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunsten weg. Derde vers van Psalm 32. Niet alleen verhoring op de Pinksterdag, ook verhoring op de dag dat Christus gekruisigd werd en stierf. Dan denk ik aan die moordenaar en een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. En dan gaat die moordenaar, deze moordenaar die doorgaat met lasteren, waarschuwen. Maar de andere antwoordende bestraft hem zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Ik heb het oordeel verdiend, dat klinkt daarin door. En u ook? Zou u dan God niet vrezen? Nog enkele uren en u moet God ontmoeten. En wij toch rechtvaardiglijk, zo zegt dan die moordenaar, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hebben we dat ook al beleden? Wij rechtvaardig de toren van God verdient. Ik, u, jullie. Als je maar één zonde doet, heb je de vloek verdiend. De kruisdood is de vloekdood. Het kruishout is het vloekhout. Dus ik, u en jullie hebben verdiend gekruisigd te worden. Als we dat nou nog nooit echt beleden hebben, smeek toch die God die wonderen werkt, dat u of jouw ogen daarvoor geopend mogen worden. Dat gebeurde bij deze moordenaar. Die lasterde ook eerst mee. En zou je dan gedacht hebben dat dat in een ogenblik anders zou worden? De Heere werkt wonderen. Jezus draagt ook de naam wonderlijk. Gelooft u niet dat de woorden die Christus sprak diepe indruk gemaakt hebben? Ja, laat ik het zo zeggen. De Heere zelf heeft die woorden toegepast. Vergeef het hun. Ik heb vergeving nodig. Want ik heb het oordeel van God verdiend. Ik hang hier rechtvaardig. En deze, de Christus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan stopt hij niet. Dan gaat hij door. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is het koninkrijk der heerlijkheid. Gedenk aan mij. Ontfermt u zich over mij. Wees mij de zondaar genadig. Er gebeuren wonderen op Golgotha. En die moordenaar wordt niet afgewezen. Dat is een bemoediging. Voor alle zondaren die met de nood en de schuld van hun leven tot de zaligmaker worden uitgedreven. Gedenk, mijner. En de zaligmaker is ook eeuwig dezelfde. Zoals hij gedacht heeft aan die moordenaar, zich ontfermd heeft over die moordenaar, zo doet hij dat nog zittende aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Niet in de hel. Dat had hij verdiend. Die helse smarten die straks de zaligmaker zou doormaken, daar moest die moordenaar voor eeuwig in verkeren. Maar dat is niet gebeurd. Want Christus heeft het ook uitgeroepen: het is volbracht. Ik heb ook voor die moordenaar en voor die 3000 en voor die anderen die later toegebracht zullen worden betaald. Voor al hun zonden voldaan. Dat is een rijk evangelie. Als je zelf je zonden niet betalen kunt. Als alle eigen betaalmiddelen uit handen geslagen worden. Dat heeft Luther ook mogen leren en Paulus heeft dat mogen leren. Alleen vergeving door het werk van Christus. Voorwaar zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat is gebeurd. De ziel van die moordenaar is ingegaan in het paradijs. Zoals ook de ziel van Christus naar zijn vader is gegaan toen hij stierf. En het uitsprak, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Verhoring. En die verhoring is voortgezet op de Pinksterdag. Hoort u wat die scharen zeiden in vers 48? En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder slaande op hun borsten. En zullen er niet bij geweest zijn? Je ook op de Pinksterdag dat veroordelende woord van Petrus gehoord en maar ook gehoord hebben van die borg en middelaar die vergeving verwierf voor vijanden. Ze hebben daarin mogen delen. En we lezen dat niet alleen maar in Handelingen 2, maar de Heer is daarmee doorgegaan. Hoor maar wat er staat in Handelingen 4, vers 4. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En wat heeft Petrus in Handelingen 3 gepreekt in de tempel? En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Daar komt die onwetendheid weer terug. En tot hen is wet en evangelie gepredikt. En dat heeft vrucht afgeworpen. We lezen ook van die vrucht in Handelingen 5 vers 14. En daar werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. Menigten beide van mannen en van vrouwen. En we lezen zelfs van priesters. In het boek der Handelingen. Handelingen 6 vers 7. En het woord Gods wies. En het getal der discipelen vermenigvuldigde in Jeruzalem. Zeer. En een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. Dus ook voor die priesters, die van zichzelf ook vijanden waren, velen tot geloof gebracht. Christus, hij bad voor de overtreders. En veel overtreders zijn bekeerd. Bekeerd geworden de eeuwen door. En zij die het ware geloof in Christus mogen kennen, hem mogen navolgen, mogen hem ook navolgen in het bidden voor vijanden. Denk aan Stefanus toen hij gestenigd werd. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hij bad voor zijn vijanden. En de Heere heeft ook dat gebed verhoord. Want Saulus stond daarbij, hij paste op de kleren van degene die Stefanus stenigden. En hij had mede een welbaag in de dood van Stefanus. Maar God heeft hem staande gehouden. En dan zegt het ook van zichzelf, dat hij gezondigd heeft in onwetendheid. De Heere heeft hem bekeerd, de ogen geopend. Bidden voor vijanden. We hebben misschien wel gesproken over die verslaggevers die op Urk en in Krimp aan de IJssel komen, gekomen zijn. Het is toch schandalig, hebben we misschien wel gezegd. Hebben we ook voor hen gebeden? Zij doen nog niet eens aan wat Christus is aangedaan. Ze sleuren geen kerkgangers naar de gevangenis. Gelukkig niet. Hebben we voor hen gebeden? De Heere werkt wonder op het gebed. En als we zelf nou nog blind zijn voor wie God is, onszelf ook niet kennen en Christus niet kennen, bid dan om opening van de ogen. Heere, werk wonderen, ontfermt u zich over mij. De Heere werkt ook wonderen, want zijn werk gaat door. Ook in deze tijd, dan ga je dingen zien die je voor die tijd nog nooit gezien hebt. Dat kreeg die moordenaar ook te zien. En die 3000 en die 5000 wat ik voorgelezen heb. God zien zoals hij is, is rechtvaardigheid en alwetend. Jezelf zien in je verlorenheid en helwaardigheid. Maar ook Christus mogen zien in zijn lijden en sterven. Alleen in hem is er vergeving, verzoening en verlossing. Zoek het dan bij hem, die de zaligmaker is, die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Wie je bij hem mag zoeken, zal daar nooit teleurgesteld mee uitkomen. En wie hem door genade mag volgen, die zal geleid worden door dit leven, beschermd worden in dit leven. En op Gods tijd zalig worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Wees de naprediker van uw woord in harten en levens. Zegen het uwe vergevend zondige. Gedenk de komende dag dat we heen mogen leven naar de paasdagen. Bewaar ons voor gevaren die er altijd zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte 12e vers van Psalm 73, ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat er verder volgt uit het 12e vers van de 73ste psalm. Ontvangt nu hier thuis of waar u zich ook bevindt, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.